Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Welkom beste luisteraars van Radio Maria. We starten deze uitzending met muziek. Een loflied gezongen door Matt Redman. Bless the Lord, O my soul. Loof de Heer, O mijn ziel, beter bekend ook onder de titel 10.000 Reasons, 10.000 redenen. En Matt Redman, wel, die zingt het volgende. U bent rijk in liefde en u bent traag in toorn. Uw naam is groot en uw hart is vriendelijk. Voor al uw goedheid, ik zal blijven zingen 10.000 redenen voor mijn hart te vinden. Zegen de Heer, o mijn ziel, aanbid zijn heilige naam, zing als nooit tevoren, o mijn ziel, ik zal uw heilige naam aanbidden. En dat is het mooie lied Bless the Lord, O My Soul van Matt Redman. Beste luisteraars, welkom bij Radio Maria.
Bless the Lord, O my soul, O my soul. Worship His holy name. Sing like never before, O my soul. I worship Your holy name. The sun comes up. It's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord.
Oh,
En welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan het vandaag hebben over Give Peace a Hand. Geef vrede een hand, om het zo letterlijk te vertalen. En het is een bijzonder evenement. En daarvoor ben ik nu telefonisch in contact met priester Ton Jongstra, die ons daar meer over gaat vertellen. Ja, eerwaarde, misschien is het fijn dat u eerst eventjes voorstelt aan onze luisteraars.
Ja, goedendag. Mijn naam is Ton Jongstra. Ik ben de leerkracht op godsdienst op het Imelda Instituut in Brussel. Om precies te zijn Sint-Jans-Morenbeek. En het is heel gemêleerde schoolpopulatie. Met name een groot gedeelte, 80% van de leerlingen zijn moslim. Het is een katholieke Nederlandstalige school. En dat betekent dus dat ik als leerkracht godsdienst eigenlijk in mijn klasse vooral moslimleerlingen heb. En dat heeft mij eigenlijk in gang gezet al een tiental jaar geleden, om te kijken hoe kunnen wij de dialoog bevorderen. Juist om ook een open mindset te creëren bij deze jongeren. Nou, in onze school heeft dat het project Ambassadeurs van de Dialoog doen ontstaan. Maar en ik heb gezien de positieve impact en zo heb ik deelgenomen aan een denkproces binnen Focolare. Ook met deze vraag, hoe kunnen we de jongeren van vandaag bereiken en ze ook op gang zetten om ook op een positieve manier in de samenleving te staan, in het leven, maar ook in de samenleving constructief, positief burgerschap te kunnen leven. En zo is 2 jaar geleden het project, eigenlijk de projectwerking Dialogue for All ontstaan, dialoogprojecten voor scholen. En een van deze projecten is dus Give Peace a Hand. We hebben het aangeboden aan de scholen waar we mee in contact waren via de klasbezittingen die we ook geven. Een tiental scholen hebben we daarvoor benaderd en de 5 scholen zijn daarop ingestapt en zijn dus vanaf november tot nu met 5 scholen, totaal 40 deelnemers, op weg in dit project, wat dus vorming is in dialoog met oog op inspirerend burgerschap.
Ja, bijzonder. Een thema dat denk ik de dag van vandaag zo belangrijk is, hè? Dialoog voor vrede. Ja, en wat organiseren jullie nu speciaal op 21 april?
We hebben dat Peace Event genoemd, het Peace Event, Give Peace a Hand, voor de eerste keer. Ons doel eigenlijk is om dat jaarlijks te laten terugkomen. Het is de afsluiting van het vormingsproject wat deze 5 scholen, 40 leerlingen van deelnemers van 5 scholen hebben doorlopen. Beginnend met het 2-daagse in november. Dan daaruit op weg, doel in je eigen school, iets constructiefs met oog op vrede. 3 februari terugkomdag om het aan elkaar te vertellen en om weer verder te gaan. En dat mondt uit dan in een conclusie. En die conclusie is nu op 21 april dit event. En het event bestaat uit meerdere momenten. Het is alles in Sint-Jans-Morenbeek. Het begint in het Maritiem Gemeenschapscentrum. Dat ligt tegenover Tour en Taxi. Bijna tegenover. Maar zal dus dit project Give Peace a Hand als vormingstraject worden afgesloten. Deelnemers vertellen aan de circa 150 aanwezigen wat het hun gebracht heeft. Daarna is het tweede deel van de ochtend is het zogenaamde People's Prayer for Peace moment. Een interreligieus, wat meer spiritueel moment voor vrede, onder andere door getuigenissen. Mensen ter plaatse die vertellen hoe zij in moeilijke omstandigheden vrede hebben bewerkt, maar ook via videoboodschappen, een boodschap uit Gaza, een boodschap uit Oekraïne. Maar mensen die in die situaties proberen door een positieve houding verandering te brengen. Ook een spiritueel moment. Gebedsmoment. Daarmee wordt de ochtend afgesloten. Dan is er het lunchprogramma in het Melder Instituut, wat daar ook weer naast ligt. Dat wil zeggen, een openluchtpicknick en dan nog workshops. Allerlei verschillende soorten, inhoudelijk en creatief. Om dan van daaruit te gaan naar het park Tour & Taxis. Dat is het terrein achter Tour & Taxi. En daar staat een obelisk opgesteld. Een obelisk die vier zijdes heeft. En op elke zijde staat in vier talen. Per zijde zijn de 30 artikelen van de rechten van de mens. En dus Frans, Duits, Nederlands, Engels. Opgericht 5 jaar geleden, 70 jaar van de mensenrechtenverklaring. Nu hebben wij op het moment ons vredesevent gekoppeld aan de 75 jaar, 5 jaar later. Er komt, op dat terrein wordt er een estafetteloop gehouden. Dus jong en oud doen mee, een echte loop. En daarna een beetje artistieke loop, een beetje creatieve loop. En dan is er een afsluiting, dat wil zeggen, 3 jongeren zullen een soort van statement lezen, wat een samenvatting is van heel deze ervaring die ze doorlopen hebben, een voornemen van engagement voor de vrede, in aanwezigheid van de minister, de Vlaamse minister van Jongeren, ook iemand van de mensenrechten-experten van de Conference of European Churches en ook de voorzitter van een Europees netwerk, Women Faith Network. En zij zullen daar dan ook een feedback op geven en dan samen, de jongeren die gelezen hebben met deze 3 speciaal geïnviteerden, zullen dan symbolisch samen een olijfboompje planten om te zeggen, wij gaan van hieruit verder met een engagement voor de vrede. En dan is het afgelopen. Het zal om 10 uur beginnen en om 5 uur sluiten.
En is dat een evenement? Want u vertelde dat het met 5 scholen is, dat jullie een heel parcours hebben gedaan sinds november. En dit een van de initiatieven is dat jullie daarbij hebben opgestart. Is dit een evenement waar mensen gewoon aan kunnen deelnemen?
Ja, ja zeker. Het is een open evenement. Dus als het ware de 40 deelnemende jongeren met een enkele van hun leerkrachten zijn als het ware degene die er het hebben opgereid en er ook aan gewerkt hebben. Maar dan is het moment zelf is open voor vele anderen die geïnteresseerd zijn. En we verwachten toch wel 150, misschien ook al 200 deelnemers. Want het is toch wel rondgegaan. En ook doordat er ook enkele partners zeggen, Dialogue for All is eigenlijk de initiatiefnemer. Maar dan heeft ook People's Prayer for Peace heeft daarop aangesloten. Hè, die ook een deel van het programma invullen. Ook een eigen netwerk hebben. En ook een andere organisatie. Jongeren voor een Verenigde Wereld. Dat is ontstaan ook vanuit Focolare. Mm-hmm. En dat is ook een netwerk van jongeren die ook actief participeren. En ook weer brengen deze 3 organisaties samen. Brengen toch wel mensen bij elkaar. Hè. Plus dat het ook in de media toch ook wel rondgegaan is.
Ja, en is de bedoeling dat als je wilt deelnemen, dat je misschien vooraf inschrijft of mag je de dag zelf gewoon afkomen?
Liefst inschrijven, dat kan op, via de website. Hè. En, maar als mensen zich op het laatste moment bedenken en zeggen, ja, we willen toch graag daarbij zijn, of iemand wil meegaan met iemand, dan is dat geen probleem. Hè. Dat kan en dan bij het begin zal u zich dan eventjes inschrijven, maar dus het is voor de organisatie natuurlijk handig als vooraf wordt ingeschreven, maar ook het laatste moment meekomen is ook mogelijk.
En we zullen alle gegevens van de website op onze website plaatsen, beste luisteraars, zodat u zich vooraf kan inschrijven. Dat is inderdaad voor de organisatie toch altijd een beetje makkelijker om vooraf te weten hoeveel mensen er gaan komen. En zo is u ook nog een overzicht van het programma. Priester Ton, dank je wel voor alle informatie.
Ja, hartelijk dank aan u voor deze gelegenheid.
En we wensen jullie een zeer mooie dag, zondag 21 april in Brussel.
Heel hartelijk bedankt.
Hoeveel mijlen droom van alle eeuwen. De aarde nieuw, de mensen vrij. Maar geen huilen of schreeuwen bracht die wereld een stap dichterbij.
Geef ons vrede, schijn in de donkere nacht. Geef ons vrede, waarop de schepping wacht.
Ik zie u rijk in al die dromen. En ik bid uw rijk komen,
dat op aarde uw wil wordt gedaan. Geef ons vrede, schijn in de donkere nacht. Geef ons vrede, waarop de schepping.
Geef ons vrede, een lied van de groep Sela, een versie gezongen door de groep Sela. Het origineel lied komt van Ellie en Rickert. Beste luisteraars, velen kennen Ferrero van de populaire hazelnootchocolade, de Ferrero Rocher. Maar de band van het bedrijf met Onze Lieve Vrouw van Lourdes, die is minder bekend. Michele Ferrero, de oprichter van het bedrijf en een toegewijd katholiek, had een diepe devotie voor de heilige maagd Maria en wilde haar eren met zijn werk. Naar verluid noemde hij een van de bekende chocolaatjes, de Rocher, naar de rotsgrot, de Rocher de Massabielle, die de locatie markeert waar de heilige maagd Maria verscheen aan de heilige Bernadette in Lourdes, Frankrijk. En in feite betekent rocher rots in het Frans, zoals jullie wel weten. En met dit in gedachte wijzen velen naar de knapperige coating en de ongelijkmatige gouden verpakking van de chocolade als Ferrero's poging om het te doen lijken op de rotsformatie in Lourdes, die een speciale betekenis had voor de chocolatier. Bij de 50ste verjaardag van de oprichting van het bedrijf zei Ferrero het volgende. Het succes van het bedrijf Ferrero hebben we te danken aan Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Zonder haar kunnen we weinig doen. En in een interview met Catholic News Agency, de Spaanstalige nieuwspartner, een van de Spaanstalige nieuwspartners, in 2023 zei pater Mauricio Elias, kapelaan in het heiligdom van Lourdes, het volgende. Meneer Ferrero had veel devotie voor onze lieve vrouw van Lourdes. Hij kwam heel veel naar hier en was ook een weldoener. Hij was een man die hier altijd kwam. Hij had zo'n grote devotie voor de maagd. Hij ging biechten en hij leidde ook een echt christelijk leven, voegde pater Elias daaraan toe. En er wordt inderdaad gezegd dat Ferrero jaarlijks een bedevaart naar Lourdes maakte en ook een bezoek organiseerde voor zijn werknemers. Hij had ook een Mariabeeld in elk van de 14 productiefaciliteiten van zijn bedrijf over heel de wereld geplaatst. Ferrero, Michele Ferrero, overleed op 14 februari 2015 op 89-jarige leeftijd. Kort voor zijn dood beschadigde een overstroming het heiligdom in Lourdes. En Ferrero beloofde een grote donatie om te herstellen wat verloren was gegaan. Dat vertelt pater Elias. Na zijn dood hielden zijn kinderen zich aan de belofte van hun vader en hielpen met de reparaties. En het familiebedrijf, wel, die zet zijn traditie voort met Giovanni Ferrero, de zoon van Michele, die het bedrijf vandaag leidt. Ferrero Rocher werd trouwens in 1946 in Alba, Italië, opgericht door Pietro Ferrero, de vader van Michele. En vandaag de dag is Ferrero de op twee na grootste chocoladeproducent ter wereld. En sinds de lancering in andere Europese landen in 1982 is het bedrijf uitgebreid met andere merken, zoals jullie wel weten, Nutella, Kinder en Tic Tac. Een mooi verhaal over een bedrijfsleider die dus zegt dat het succes van Ferrero te danken hebben aan onze lieve vrouw van Lourdes, want zonder haar kunnen we weinig doen.
Celui que nos oreilles ont entendu,
celui que dans nos cœurs nous avons rencontré,
voilà celui que nous vous annonçons
et qui a resplendi sur la terre où nous vivons.
So many in our world drift. Others only know a darkness without end. Let brothers rise to call them from the deep. Let sisters take their hands to heal and be their friends. Together let us stand against the storm. And in the heart of night, be the watchers of the morn.
Reflection of his life from day to day. non ha il senso della vita troverà, facendo insieme a noi la comunità, così potrà conoscere Gesù.
De la terre, soyons pour le monde visage de l'amour. The light of the world, Christ is our light. We shine with his brightness, the reflection of his light from day to day.
The reflection of his light from day to day.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En beste luisteraars, 21 jaar geleden, op 17 april 2003, het was toen Witte Donderdag, bracht de heilige paus Johannes Paulus II de encycliek De kerk leeft uit de Eucharistie uit. De Eucharistie is het centrum van mijn hele dag, heeft de heilige Johannes Paulus II bij verschillende gelegenheden bevestigd. En hiermee heeft hij ons een kostbaar getuigenis nagelaten van het belang van de Eucharistie voor de kerk en voor het persoonlijk leven van ieder van ons. En naast mij, beste luisteraars, zit priester Pierre-François. Priester Pierre-François, ja, waar gaat die encycliek eigenlijk over?
Wel, de heilige Johannes Paulus II had een aantal hele interessante intuïties om de kerk te besturen. Dus hij zag dat in de jaren 70 van vorige eeuw de kerk beland was in een soort moralisme over sociale kwesties en dat de vroomheid een beetje te wensen overliet en dat de mensen niet begrepen dat de essentie van het geloof te maken heeft met de bovennatuurlijke bron van genade die de Heilige Geest ons wil geven in de kerk en dat het te veel gaat over praten en praten en praten en handelen op sociaal gebied en te weinig gebed eigenlijk. Daarom. En hij was niet de eerste om dat te zeggen, want ook Paulus VI kampte met dat probleem. Het was een typisch probleem van de jaren 60, met zijn encycliek Mysterium Fidei. Maar hij zag dat er nog altijd kernen waren in de kerk die nog altijd in die voorbijgeschreven mentaliteit van de jaren 60 was blijven plakken. En omdat de leerling van Emmaus Jezus hebben herkend aan het breken van het brood, moet het ook gebeuren vandaag dat de mensen de Christen herkennen aan wat de mis ons kan brengen, want dat is eigenlijk een punt dat de kerk in twee grote groepen deelt. De mensen die de Eucharistie beschouwen als gewoon een beetje folklore, maar het zou anders kunnen zijn, en de mensen die echt begrijpen dat de sacramenten van de kerk een bron van bovennatuurlijk leven zijn. Dus wat zegt Johannes Paulus II in de encycliek Ecclesia de Eucharistia, dat is de Latijnse naam van de kerk leeft uit de Eucharistie? Hij zegt ten eerste dat het een mysterie is van het geloof. Dat zijn trouwens woorden waaraan zowel de oude liturgie als de nieuwe liturgie naar Vaticanum II veel belang hecht door te zeggen, dit is het verkondigen bij het mysterie van het geloof en de anamnetische oproep daarop, is hier juist een meer nadruk leggen op het feit dat het over een mysterie gaat. Want dat ging een beetje verloren, vooral bij christenen die proberen alles te rationaliseren en uit te leggen. Dan mag in een mis ook een beetje zin voor mysterie zijn. Een mis waar je alles probeert uit te leggen, is geen mis meer. Het is een les catechese en je mist het mysterie. Dan zegt hij ook, de Eucharistie bouwt de kerk op. De Eucharistie identificeert ons met Christus. En de kerk is het mystieke lichaam van Christus. Wilt je het mystieke lichaam van Christus uitbouwen, dan moet je dat doen met de Eucharistie die ons een onzichtbare vitale band geeft met Christus. Dan zegt hij dat de Eucharistie, hij spreekt over de apostoliciteit van de Eucharistie en van de kerk. De kerk is gebouwd op apostelen. Er is een stroom van genade dat ons verbindt met Christus via de apostelen. Veel mensen beginnen de bisschoppen gewoon te zien als managers, terwijl ze eigenlijk meer dan dat zijn. Ze zijn echt een kanaal van genade langs waar het komt. Dan is natuurlijk ook zo dat de Johannes Paulus II het belang van de eenheid van de kerk wensen onderstrepen, ook door het coherente vieren van de Eucharistie. Er zijn verschillende ritussen in de kerk, maar vanaf het ogenblik dat mensen beginnen hun eigen Eucharistie te brouwen, die niet meer overeenkomt met die universele kerk, dan zijn ze niet goed bezig. Daarom spreekt de paus over het belang van de waardigheid van de viering van de Eucharistie. Het idee van waardig communiceren, waardig vieren, is in veel moderne gemeenschappen een beetje kwijtgeraakt. En trouwens, men begint te denken dat men van alles mag doen, terwijl we eigenlijk met een houding van gehoorzaamheid en gevoel voor mysterie moet toenaderen tot de kerk en echt ons beperken tot het Christus wil. Ook zouden we het anders willen zien. Bijvoorbeeld, bepaalde mensen willen graag vrouwen zien in het ambt, maar ja, het mysterie is juist te doen wat Christus ons gevraagd heeft te doen. Het interessantste, denk ik, van en ook het meest originele van deze encycliek was het hoofdstuk 6, waarin de paus spreekt over Maria, de vrouw van de Eucharistie. Wat is eigenlijk Eucharistie? Het is vieren wat Christus ons gezegd heeft. Doe dit om mij te gedenken. En wie heeft dat beter dan wie dan ook gedaan? Dat was Maria. Want tegen de dienaar zegt Maria in Cana, doet wat hij u zeggen zal. Dus Maria heeft aanzet gegeven aan die dienaars in Cana die kruiken hebben gevuld met water en zich gehouden hebben aan wat Christus zou zeggen. Doet wat hij u zeggen zal. Dus in de kerk, die dimensie van doe dit om mij te gedenken, doet wat hij u zeggen zal, daarin is Maria voorbeeldig geweest. Eigenlijk, Maria is een soort zelfgeworden Eucharistie. Ze draagt het lichaam van Christus in zichzelf. Waarom? Omdat ze gehoorzaamt aan de woorden van God. Ze zegt, zie de dienstmaagd des Heren mij geschieden naar uw woord. Door dat te zeggen, zorgt Maria ervoor dat zij lichaam van Christus wordt, in een zekere zin, want Christus woont in haar en ze identificeert zich met hem. En dat maakt dat er een soort analogie is tussen de theologie van de Eucharistie en het mysterie van de menswording van Christus in Maria. Ik denk dat dat een heel nieuwe, origineel inbreng was van Paus Johannes Paus II. Om te besluiten zou ik zeggen dat het belangrijk is de Eucharistie te vieren in een geest van doet wat hij u zeggen zal. Dat betekent een geest van gehoorzaamheid. We zijn geen eigenaars van de Eucharistie. We moeten doen wat de kerk ons vraagt te doen met de Eucharistie. En dat betekent ook ons houden aan de liturgische voorschrift. Het klinkt natuurlijk ouderwets, het klinkt weinig creatief, maar het is het enige dat werkt wanneer we ruimte geven aan het mysterie. Ik denk dat de beste manier om de gedenachtenis te eren van Johannes Paulus II, wat eigenlijk niet anders is dan doet wat Jezus u gezegd heeft, dat het ons moet leiden tot het beter in acht nemen van de liturgische normen.
Ja, en u zei van het was een probleem in de jaren 60, 70. Maar ik heb het gevoel dat dit probleem nog steeds niet de wereld uit is.
Dat klopt. Ik zou zelfs durven zeggen dat het een beetje terugkomt. Ja, er zijn de laatste stuiptrekkingen natuurlijk van die generatie van mij, 68. Er zijn allerlei van die mensen die toen gedacht hebben, dat is de oplossing, die gaan ze allemaal één voor één op pensioen. En ze willen kost wat kost in de laatste rechte lijn nog eens hun idee van de jaren 60 doorduwen. De biologische oplossing gaat ons daarin helpen. Dus de kerk is geleid door de Heilige Geest. We zullen wel zien wat er gebeurt binnen een aantal jaar. Maar in elk geval, de kerk is in de handen van de Heilige Geest. En luister naar het woord van Christus. Dat is de beste manier om te kijken naar de toekomst, namelijk met de deugd van de hoop. Soms zeg ik ook tegen oudere priesters die proberen modern te doen, kijk naar de jeugd. De jeugd wil daar weinig van weten. Want de jongeren die modern doen, zien we niet meer in de kerk. Maar de jongeren die we in de kerk zien, die doen eerder traditioneel. Wel, zij weten wat er morgen gaat gebeuren. Geef hun ook het woord. Luister naar wat ze willen hebben. Dat is wat de paus ook vraagt met de synodaliteit. Hè. Luister naar de armen, luister naar de jeugd. Hè. Dat is wat de toekomst gaat bepalen. En ik denk dat de Heilige Geest wel op die manier ervoor zal zorgen dat we terug zullen keren naar meer ingetogenheid, meer traditie in de Eucharistie.
Dank u wel, priester Pierre-François, voor uw uitleg.
Dat u zo bij mij wilt zijn.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. En natuurlijk gaan we nog een Bijbelvers voor de dag kiezen. We laten de Heilige Geest kiezen natuurlijk. Kom, o Heilige Geest. En ik trek hier een kaartje uit het mandje met Bijbelversen. Als gij niet opnieuw wordt als kleine kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan. Het komt uit het Evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 18, vers 3. Als gij niet opnieuw wordt als kleine kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen.